Geliefde gemeente, ik neem u mee naar de Hof van Eden. Het paradijs. En daar is iets heel ergs gebeurd, jongens en meisjes. Want daar is een put ten leven toegestopt door onze zonde. Daar ligt een grote steen op. En op die steen daar staat geschreven dat het niet langer meer mogelijk is om door de werken van de wet tot leven te komen. Dat was daarvoor nog wel. Toen had God gezegd, doe dat en gij zult leven. Maar die weg is afgesloten. En nu staat er op die grote steen boven op die put, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. De weg van de wet is afgesloten. En nou neem ik u mee naar een andere hof. En dat is de hof van Gethsemane. De tweede Adam kruipt daar over de grond als geen man. Maar als een worm. En hij is daar bezig met zijn middelaarsarbeid om een andere put te ontsluiten. Waardoor er weer leven mogelijk is. En dat doet hij door een hele zware arbeid. Door zijn lijdensarbeid. En een paar dagen later. En dan nemen we elkaar weer mee naar een andere hof. En dat is de hof van Jozef van Arimathea. En daar zien wij een open graf. Daar zien wij hoe die put, die nieuwe put, ontsloten is. Zoals daar onze tekst ook van getuigt. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit de Libanon vloeit. De fontein des levens die ontsloten is in Christus, waarvan de bruid in het hooglied zingt, als zij haar bruidegom gaat omschrijven, als zij haar bruidegom gaat vergelijken met een put van levend water. En dat schrijven we boven de prediking, geliefden. De bruidskerk vergelijkt haar hemelse bruidegom met een put van levend water. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is allereerst een uitgelokte belijdenis. Ten tweede horen we daarin een diepe verwondering. En ten derde een onuitputtelijke bron. De bruidskerk vergelijkt haar hemelse bruidegom met een put van levend water. Een uitgelokte belijdenis, een diepe verwondering en een onuitputtelijke bron. Gemeente, we hebben onze tekst genomen uit het boekje Hooglied. In het Hebreeuws zou je het ook zo kunnen vertalen, het lied der liederen, het hoogste lied, het mooiste lied, het lied dat nummer 1 staat, jonge mensen. Is dat bij jullie ook zo? De liederen Sions, staan die ook bij jou op de eerste plaats? En daarin bezingt Salomo zijn liefde ten opzichte van Sulamiet. Wij komen die namen tegen in het boekje Hooglied. En dat is een hele wonderlijke liefde geweest. En ook de liefde van Sulamiet richting Salomo. Sulamiet heeft dat niet kunnen begrijpen, dat de grote koning Salomo naar haar heeft omgekeken. Sulamiet was een nietsbetekenend herderinnetje. En zij tekent zichzelf ook als iemand die zwart geblakerd is van de zon. En dat was in het Oude Oosten een teken van lelijkheid. Nu doen meisjes En vrouwen er soms hun best voor om hem onder de zon er bruin uit te zien. Maar dat was in het oude oosten helemaal geen teken van schoonheid, maar van lelijkheid. Zwart geblakerd als de zon door dat moeilijke, nederige werk van het rinnetje. Maar op een gegeven moment liet Salomo haar halen. Want Salomo had zijn oog op haar geslagen. En Salomo had haar begeerd als bruid. En zo kwam het tot een huwelijk. En in hoofdstuk 4 is Salomo bezig om haar te beschrijven zoals Salomo haar ziet. Terecht staat er dan ook boven mijn Bijbeltje de schoonheid der bruid. En vanaf vers 1 tot en met 14 tekent Salomo hoe hij Sulamiet ziet. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. En verderop, mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. En in vers 9, gij hebt mij het hart ingenomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart ingenomen met één van uw oog. Dat weet een jongen en een meisje wel, die verkering hebben in ons midden. Dat het meisje op een bepaalde manier naar je kan kijken, waardoor je eigenlijk verkocht bent. En zo was dat ook bij Salomo. En zo tekent hier Salomo Sulamiet in haar schoonheid. Ze gaat haar prijzen. En op een gegeven moment dan onderbreekt Sulamiet de woorden van Salomo. Dat is onze tekst. O, zegt ze. En daarmee wil ze eigenlijk even het woord voeren. Ze kan er eigenlijk niet tegen. Dat Salomo haar zo beschrijft. Want waar heeft zij dat aan te danken? Dat heeft zij uiteindelijk toch alleen maar te danken aan Salomo zelf. Salomo heeft haar gevraagd en Salomo heeft haar daarna geleid in de binnenkamer van de koning. En Salomo heeft haar toen versierd als een bruid voor haar man. En alles geschonken wat ze nodig had om er zo uit te zien zoals zij is, zoals Salomo haar ziet. Ze is er verlegen onder. En daarom is dat een uitgelokte belijdenis. Zij wil als het ware zeggen, stop eens Salomo met al dat gepoch. Het is anders. U bent de bron. O fontein der hoven. Put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. En van ouds heeft de kerk hier altijd de verhouding in gezien. Tussen de Heere en zijn volk. Dat is al een hele oude Joodse uitleg, waar we ook duidelijk handvatten vinden in het boekje Hooglied zelf. Een van de opmerkelijke handvatten bijvoorbeeld is dat je in dat boekje Hooglied absoluut geen gebreken over de bruidegom leest. Geen enkel gebrek over Salomo. Terwijl er wel gebreken zijn te lezen van de bruid, van Sulamiet. We kennen dat hoofdstuk dat ze op een gegeven moment op het bed van zorgeloosheid gaat liggen. En dat ze Salomo gewoon buiten de deur laat staan en laat kloppen en laat roepen. En dat ze achter een gesloten deur zegt, ik heb er geen zin in. Ik heb me net uitgekleed en ik lig op bed. Nee hoor, ik laat de deur op slot. Maar je vindt geen gebreken van de bruidegom. Gods woord heeft ons dat boekje gegeven om de verhouding te laten zien tussen Christus en zijn volk. Denkt u daar wel eens aan, u die getrouwd bent, dat dat de roeping is van uw huwelijk. Ook van jullie aanstaande huwelijk, jonge mens. Dat als je vrouw naar u kijkt, dat uw vrouw iets van Christus moet zien. En net andersom ook. Dat als uw man naar u kijkt, mevrouw, dat uw man dan iets moet zien van de bruid van Christus. Weerspiegelt ons huwelijk dat beeld. Dat beeld dat immers Bijbels is. Ik noem slechts twee teksten uit de Bijbel waaruit dat blijkt dat de Heere zo zijn volk ziet en dat dat volk zo ook Christus ziet. Denk aan wat in Hosea 2 staat. Ik zal u ondertrouwen, zegt de Heere tegen zijn volk. En ik denk wat er in Efeze staat. Als het gaat om het huwelijk, dan zegt daar Paulus, deze verborgenheid is groot, ziende op Christus en op zijn gemeente. En zo mogen wij ook Hooglied 4 lezen. Dat de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus, zijn bruidsgemeente beschrijft. En zijn bruidsgemeente ziet als schoon, zonder vlek en zonder rimpel. Dat die bruidskerk van haar kant hem aanwijst als de bron van al die schoonheid. Maar als onze eerste gedachte dan een uitgelokte belijdenis is, dan is dat de verlegenheid van iemand die getrokken is uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En die gekomen is in die bevoorrechte positie. Dat de Heere in zijn of haar leven gekomen is en dat de Heere hem en haar gekozen heeft om klaar te maken voor die grote bruiloft des Lams. En te versieren met al de weldaden van Christus. En als zo iemand dan die opsomming hoort, kind van God in ons midden. U bent schoon. U bent de vriendin van Christus. Uw ogen zijn als duivenogen. Gij hebt mij het hart ingenomen met een van uw ogen. Hoe schoon is uw uitnemende liefde. Gij zijt voor mij een verzegelde fontein. Als dat dan zomaar doorgaat achter elkaar, heb je dan ook niet de neiging om dan te zeggen, oh stop eens eventjes. Mag ik u even onderbreken, heren? Want dat heb ik niet aan mezelf te danken, als het zo is. En zie dan eens op jezelf, hoe staat het er eigenlijk bij? Want als deze bruid moet gaan vertellen hoe het er bij haar bij staat, dan komen we bij vers 16. Daar vertelt ze ons hoe zij zichzelf ziet. Die bekende woorden, niet waar? Als zij bidt, ontwaakt noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat zij specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn of kwamen. En aten zijn edele vruchten. Zo voelt ze zich, zo ervaart ze zich. Wat betekenen die woorden? Nou, dat zij zichzelf helemaal niet als een prachtige, mooie, bloeiende tuin ziet. Met allerlei heerlijke vruchten. Maar dat ze zichzelf ziet als een hof die nodig weer eens doorwaaid moet worden. Door de noordenwind en door de zuidenwind. Bid u daar ook om. Ach, als je toch net dat nieuwe leven deelachtig wordt. Misschien is hier wel een jongere die in de eerste liefde loopt. En een oudere pelgrim tegenkomt en die oudere pelgrim zo hoort zuchten. En klagen dat ze zo biddeloos zijn en zo vruchteloos zijn. en zo goddeloos zijn. En als je dan net dat nieuwe leven zelf deelachtig bent geworden, dan snap je daar niks van. Want in het begin van het geestelijke leven, dan is het vaak bijna elke zondag raak. Als je dan in de kerk zit, dan zit je daar echt als iemand die zo hongerig is naar het woord van God. En je kunt zo makkelijk bidden, je kunt zo makkelijk je hart uitstorten. En je voelt dat leven gelijk leven wanneer je bij een kind van God bent en je hoort het kind des Heren ook vertellen over het beginnende leven. Dat je zegt, ja, inderdaad, daar mag ik toch ook echt iets van gevoelen. En dan snap je daar niks van. Dat dat nog zo terecht kan komen. Dat het nog zo laag af kan komen. Zoals deze bruid haarzelf tekent. Als een hof die verwaarloosd is. Waar het onkruid welig tiert. En waar zo weinig vrucht in te ontdekken is. Waar geen specerijen meer te vinden zijn. Voor die hemelse bruidegom. En wat heb je dan nodig? Dan heb je dat weer nodig. Wat je ook in de toeleidende weg tot de kennis van dat nieuwe leven hebt mogen ervaren. Hoe die noordenwind kwam van de ontdekking. Die scherpe wind. Die eigenlijk ervoor zorgt dat al dat vuil weggeblazen wordt. En dat dat vuil ook ontdekt wordt. En dat je gaat zien wat het vlees is. Zo vruchteloos, zo goddeloos. En dat je die zuidenwind nodig hebt. Die zuidenwind van het evangelie, van de verkwikking. Van het komen van God in Christus tot je ziel. Waardoor je ziel weer vruchtbaar gemaakt wordt. Dat zij dan specerijen gaan uitvloeien. En kom dan maar tot uw hof. Want dan is het uw hof. Mijn hof, uw hof. Vers 16. En dan kun je eten van die vrucht. O Heere Jezus Christus. Want uw vrucht wordt uit mij gevonden. Kijk, en daar is deze bruid nu verlegen over. En daarom is het een uitgelokte belijdenis. Dat ze zegt, o, als ik op mezelf zie, Heere, houd op. Want ik heb in mijzelf niks. En ik ben ook niks. Maar, oh! En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dan is het voor haar een diepe verwondering dat toch die meerdere Salomo haar zo ziet. Zoals dat getekend is in Hooglied 4. Oh! Onze tweede gedachte. Dan willen we stilstaan bij dat woordje oh. En dan gaan we weer even terug naar de historische betekenis. Want Sulamiet, die heeft dat aangehoord wat Salomo over haar zei. En dan onderbreekt Sulamiet Salomo's opsomming met het woordje o. Nu is het zo dat het woordje o niet in de grondtekst staat. Maar onze statenvertalers die hebben de klank van deze tekst aangevoeld wanneer zij dat woordje o eraan toegevoegd hebben. Dat woordje o, dat komt op uit de diepe verwondering dat de Heere herstelt, dat Salomo naar Sulamiet heeft omgekeken. Dat is voor haar een raadsel. Het zou normaal zijn geweest als de koninklijke wagen gewoon aan haar voorbij had gereden. Want er waren zoveel herderinnetjes die daar liepen in het oude oosten. Maar dat notabene de koninklijke wagen bij haar stil stond. In dat woordje o, daar zit iets in van de kennisnamen. Dat zij hem gekend heeft. Heeft leren kennen. En dat door ontmoeting. Op een wonderlijke wijze. Dat Salomo haar een aanzoek deed. Die grote koning. In dat woordje o, daar zit de erkenning in. Dat daarna Salomo haar aangekleed heeft. Haar klaargemaakt heeft voor de bruiloft. En haar tot vrouw genomen heeft. De erkenning daarvan, geliefde. De diepe verwondering. O! Kijk, en dat past nou ook bij die geestelijke bruid. Ten opzichte van die hemelse bruidegom. Wanneer een kind van God weer eens onthaald wordt onder de bediening van het woord. En het leven mag weer eens aangewezen worden. En de weldaden van Christus mogen weer eens gezien worden. En aangewezen worden door de bediening van het woord. Dat de meerdere Salomo door het woord van God laat zien wie wij geworden zijn. Door genade. Gij die eertijds verre waart. Zijt nabij gekomen. Gij die eertijds geen volk waart. Bent nu Gods volk geworden. Gij die eertijds in de duisternis van uw onwetendheid verkeerde. Zijt getrokken tot dat wonderbare licht. Zijt getrokken tot die fontein der hoven. Die put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. Kijk, en dat geeft een o. Kent u daar iets van? Van die diepe verwondering. O, wat is het toch een wonder dat de Heere naar mij heeft omgezien. En dan ga je hem aanwijzen als de bron, als de fontein der oven, als de put der levende water. Daar gaat altijd een weg aan vooraf. Om hem te leren kennen. De kerk leert hem kennen door openbaring. Dat is echt een openbaring. Jonge mensen, jullie kennen dat woord wel, openbaring. Als iemand zegt, dat is echt een openbaring voor me. Dan lijkt het net alsof er een gordijn open gaat. En dat je iets ziet wat je eerst niet zag. Daar gaat een weg aan vooraf. Daar gaat een weg aan vooraf dat alle andere putten je afgenomen worden. Zoals Isaac en zijn herders moesten ervaren. En toen ze in het land van Berseba elke keer weggejaagd werden bij een put. Als ze weer eens een put gevonden hadden. En dat ze eindelijk bij een put kwamen die hen geschonken werd. En dat ze zeiden, Rehoboth, de Heer heeft ruimte gemaakt. Zo is het ook als het gaat om die toeleidende weg tot de kennis van deze fontein der hoven en put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. Dat is een wonder voor een zoekende zondaar. Die stervende is als Ismaël in de woestijn. En geen water kan vinden waardoor hij in het leven kan blijven. En in alles de dood heeft gevonden in zijn leven. En dat toen dat verrassende moment plaatsvond. Dat die fontein der hoven en die put der levende wateren geopenbaard werd. Ontsloten werd door de prediking van het evangelie. Weet je het nog? Dat dat toen gebeurde. Dan is dat toch niet vreemde klank voor u. Dat je toen zei van, o! Dan opent de Heilige Geest je ogen voor hem, die meerdere Salomo. Dat die meerdere Salomo gekomen is. En dat die meerdere Salomo afdaalde tot uw ziel. Om u te leren kennen. Ook dat u hem zou leren kennen. Dat is een wisselwerk. Zodat je het ging beleven. Wat Johannes zegt. Ik heb hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Die liefde. Die toen in je hart werd uitgestort. En dat je een sterke betrekking kreeg op hem. En dat je toen enigszins mocht ervaren, al wat mij ontbreekt, schenkt hij zo gij. Het smeekt mild en overvloedig dat hij je ging vervullen met zijn heilsgoederen. En dat je dat door een ware geloof mocht aannemen. Hoe sterk dat geloof ook was, of hoe zwak en aangevochten dat geloof nog maar was. Maar er ging kracht van uit, van die gezegende van de Vader. Zodat je het beleed. Oh, wat een wonder. En als je dan in de prediking, Hooglied 4, hoort opsommen hoe hij van eeuwigheid zijn bruidskerk ziet. Als een vrouw. Zonder enig gebrek. En hij somt al die heerlijkheden op. Die hij in u ziet. Want zo ziet God zijn volk. Dan zegt u, ik. Ach Heere, u weet toch hoe ik ben. U weet toch hoe ik ben in werkelijkheid. Als ik 's morgens tracht mijn knieën te buigen. Dan hoor ik mezelf alweer bidden. Of heb u daar geen last van? Kunt u zo makkelijk bidden? En als ik dan opsta, dan denk ik, wat heb ik eigenlijk gebeden? En dan moet ik weer verzoening vragen over mijn gebed. Of is het bij u beter gesteld? En als ik dan de dag inga en ik let op datgene wat de Heer eigenlijk van mij vraagt in de weg der heiligmaking. Om een leven der dankbaarheid te tonen en een leven van godzaligheid. En ik zit dan aan tafel bij een collega in de kantine omdat het nog geen 19:30 is. Het is 19:15. En ik hoor dan die oppervlakkige praat en hoe ik dan daar met een zwijgende mond zit. Ja. Heb je dan niks te vertellen? Het is maandag. Je hebt toch ook wat meegemaakt? Gisteren of niet soms? Ja, je kunt niet zeggen wat de uitslag is van die voetbalwedstrijd. Nee, dat niet. Maar je hebt toch wel wat anders gehoord, of niet soms? Nou ja, je zegt er niks over. Hè. En dan ga je weer met een beschuldigd geweten aan het werk. En zo ga je zo de hele dag een beetje door. En aan tafel met je kinderen praat je er wel eens over. Verspreid je nou ook die heerlijke geur van die ontmoeting die je hebt gehad met de Heere? Dan moet je zeggen, o Heere, stop eens eventjes. Want wat ik ben, dat ben ik alleen maar door genade. O, voel je? Dan onderbreek je de Heere wel eens. En dan zeg je, Heere, is dat zo? En als de Heere dat dan bevestigt in je leven, dat zo is, dan is dat o, ook echt een o van diepe vreugde. Gisterochtend hadden we er iets van in Werkendam. Op Bewarenpandag, toen dominee Procé sprak over. Ja, u was er niet natuurlijk, jammer genoeg. Over de betekenis van de sacramenten. En dat hij aan het eind van zijn toespraak Gods kinderen naartoe riep. Van wat u bent, daar bent u in Christus. Is dat geen rijke troost? Want als ik zie op mijzelf, dan zeg ik, o God, wie ben ik eigenlijk? Als ik op mezelf zie, jonge mensen, dan denk ik, ik ben onbekeerd. Weet je dat? Ik ben nog onbekeerd, denk ik. Heere, bekeer. Maar als het geloof weer eens in de beoefening mag zijn en je mag het zien van Gods kant, dan zeg je, o, fontein der hoven, put der levende wateren die van de Libanon vloeit. dan zie je dat hij een onuitputtelijke bron is, onze derde gedachte. Onuitputtelijke bron. We gaan weer eventjes terug naar het historische, de betekenis zoals in de eerste plaats Hooglied bedoeld heeft. Want daar gaat hier Sulamiet Salomo vergelijken met een fontein der hoven en een put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. Laten we eens met het laatste stukje beginnen, die uit de Libanon vloeit. Onze kanttekeningen die wijzen dan op de rivier de Jordaan. En die zeggen, waarschijnlijk bedoelt hier Hooglied, de oorsprong van de Jordaan. En de Jordaan die ontspringt in het noorden van het land Palestina, dat grenst aan het huidige Libanon. En daar bevindt zich de berg Hermon. En op de berg Hermon, op de top daarvan, daar bevindt zich sneeuw, eeuwige sneeuw. En die sneeuw die smelt en er ontstaan kleine stroomtjes naar beneden toe, verschillende kleine beekjes en kleine stroomtjes die stromen naar beneden toe. En die stromen allemaal naar de bedding van de Jordaan. Een diepe vallei, die diepe vallei die uitgeslepen is in de loop van de eeuwen door een woestijnlandschap. En die Jordaan die stroomt daardoor die diepe vallei en die voorziet eigenlijk de hele omgeving van de Jordaan van water. Allerlei zijriviertjes die stromen naar het landschap aan weerskanten van de Jordaan. En die zorgen er ook voor dat er onderaardse bronnen en fonteinen ontstaan die spontaan opborrelen. En bij die fonteinen, daar ontstaat een put en dan moet je je niet zo'n put voorstellen die je in je verbeelding ziet. Namelijk zo'n put die uitgegraven is en waar een randje omheen gemetseld is, niet waar. Maar dat is eigenlijk een spontane bron die naar boven borrelt. En het enige wat dan de herders wel eens doen of de akkerbouwers is er een steen op leggen zodat het water koel blijft. Maar ze hoeven er geen randje omheen te metselen. En je hoeft er ook niet met een emmer diep in laten zakken om er water uit te kunnen halen. Nee, dat water dat borrelt spontaan naar boven en je kunt heel gemakkelijk daar water uitscheppen en dat water laten vloeien over het omliggende landschap, zodat er een hof ontstaat. Een hof, dat is een tuin. O fontein der hoven. En het wordt ook een put der levende wateren bedoeld, omdat het spontaan opborrelt naar boven toe. Het is geen stilstaand water waar bacteriën in zitten. Dat gaat stinken, wat het dood is. Nee, het is levend water. Kijk, en daar vergelijkt nu hier Sulamiet Salomo mee. Sulamiet die zegt eigenlijk, Salomo, je verveelt me nooit. Je bent voor mij als levende water. Die telkens stromen. En dat is toch zo als je een goed huwelijk hebt. Dat zie je soms wel bij ouderen. Dan kom je wel eens bij een 50-jarig huwelijksjubileum. En dan zeg ik wel eens tegen zo'n oud vrouwtje, ben je nog een beetje gek op hem dan? En dan moet je eens kijken hoe die oogjes schitteren. Als ze dan haar man aankijkt, ja natuurlijk dominee, wij houden steeds meer en meer van elkaar. En u dan, bent u nog niet uitgekeken op het dan? Nee, natuurlijk niet dominee. Nou, we hebben elkaar toch zo lief. We hebben elkaar des te meer nodig. Dat is toch zo als je een goed huwelijk hebt. Dat is ook een les uit Hooglied hoor. Dat moet je af en toe eens zeggen tegen je vrouw. Dat doe je toch wel. En u, mevrouw, uw man wil bewonderd worden. Maar zo'n les, ook uit Hooglied, jonge mensen. zullen we daaraan werken. En als dat nou wat ingezakt is, praat er dan eens met elkaar over. Maar hoeveel te meer als het dan gaat om die meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. U die zegt dat u geestelijk leven hebt. Wie is hij dan voor u? Zeg het eens. Nou, kun je daar wat van vertellen? Is hij voor u de fontein der hoven? En de put der levende wateren die uit de Libanon vloeit? Dat is toch een prachtig beeld van wie Christus wil zijn voor een arm en een verloren zondaar. We gaan het straks ook zingen met Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. En dat is toch zo wanneer een zondaar ontdekt wordt aan zijn zonde en ongerechtigheden. En hij moet buigen onder Gods rechtvaardige oordeel in zijn leven. En hij zegt, o God, het is omkomen. En ten 10 dagen zal er een fontein geopend worden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Als die fontein dan geopend wordt door de prediking van het evangelie. En de Heilige Geest die trekt je er naartoe. Dan zeg je toch, ja, dat is inderdaad de fontein des levens. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Dat is Christus. En Christus die heeft zichzelf ook zo geopenbaard en bekend gemaakt. En noodzakelijk gemaakt in het woord. Denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4, vers 10 en 14 kunnen we dat lezen. Hoe de Heere Jezus stapje voor stapje plaats maakte bij die Samaritaanse vrouw voor zichzelf. Ach vrouw, als je eens wist wie er met u sprak. Als je dat eens wist. Dan zou je levend water van hem begeren en dan zou je nooit meer dorsten. Nou ja, dat lijkt me wel wat. Want ja, dan hoef ik ook niet meer te putten. En nou, geef me maar van dat water dan. Dan zie je hoe blind een mens voor Christus is. Dat hij dat niet verstaat. Dat er plaats gemaakt moet worden. Echt waar. Nou, haal je man dan maar op. Is er hier één in ons midden die Christus wil leren kennen? Nou, haal je man op dan. Ja, dominee, wat bedoelt u? Ja, kijk, kinderen, ik snap dat natuurlijk wel. Als ik dat tegen jou zeg, haal je man maar op. Maar wat bedoelde de Heere Jezus daarmee? Kom maar tevoorschijn met je nood. Of heb je geen nood? Kom maar tevoorschijn met je boezemzonde, want dat is je nood. Ja, die beleef ik niet. Ja, dat is misschien wel je nood. Dat je dat niet beleeft. En dat je daarom Christus niet nodig hebt. En dat je daarom eigenlijk niet naar de kerk gekropen bent met de gedachte, oh, ik hoop dat die fontein nog eens mag ontspringen. En dat die put daar levende wateren nog eens gepredikt zou mogen worden. En dat ik me daar nog eens eventjes aan mocht laven. Want degenen die levend gemaakt zijn, die worden dorstende gemaakt naar hem. Dan kan er gepreekt worden, er kan uitgelegd worden. Maar dan kun je soms net als de Emmausgangers zeggen en zeggen, en maar hem zagen ze niet. En dan is een preek mislukt. Hij wordt de fontein der hoven genoemd, die ontspringt uit de Libanon. En wat is dat? We hebben dat samen gezongen. Zijn grondslag, zijn onwringbare vastigheden. Die ontspringen uit de bergen van Gods heiligheid. Die ontspringen uit de nooit begonnen eeuwigheid, geliefde. Het zal de Heere echt niet mislukken hoor. Het loopt de Heere echt niet uit de hand. Het gaat echt goed met de kerk. Die bruidskerk die zal versierd worden voor haar man. En straks zal de bruiloft des lams aanbreken, omdat dat al vast ligt in dat goddelijke akkoord. In de stille raad des vredes. Daarom ziet de Heere zijn volken van eeuwigheid al als een schone bruidskerk. En heeft God de Vader het tegen zijn zoon gezegd. Kijk, dat is je bruidsgemeente. Dat is je aanstaande vrouw. En die gaan wij verwerven. Die gaan wij trekken. Uit die hoop die in hun verlorenheid liggen. In hun rampzaligheid liggen. Want de Heere die komt niet tot je als een verkoren hoor. Zul je die fout niet maken door te denken van, ja, dan moet ik dus eerst weten of ik een uitverkorene ben. Nee, de Heere komt tot je als een verlorene. Als een Shulamiet. Als een zwarte, verachte Shulamiet. Zo'n goddeloos. Heere, heb u dan het oog op mij? Ja, want er is een wonder in je leven gebeurd, want hij ziet zijn eigen werk. Want ik zie dat je het oog hebt op mij. Want dan is het je echt om de Heere te doen. Gij hebt mij ingenomen met een van uw ogen. O fontein der hoven, staat er. Onze kanttekeningen zeggen van die hoven, dat zijn de gemeenten. Dat is niet per se natuurlijk de christelijke gereformeerde kerk van Sliedrecht. Maar ook, dat kan ook in de hervormde kerk zijn. Dat kan ook in de oud-gereformeerde kerk zijn. Dat kan ook in de gereformeerde gemeente zijn. Jammer dat we zoveel kerken hebben. Echt waar. Maar wat maakt nou zo'n hof een hof des Heren? De fontein. De put der levende water. En onthoud dat goed. Daar moet u het aan testen. Kijk, als hier die fontein niet meer gepredikt wordt. En als die put der levende wateren niet meer ontsloten wordt door de prediking van het evangelie. Dan is het geen hof, maar dan is het een kerkhof. Dan kan alles kloppen. Er is een dominee, er is een kerkraad, er zijn mensen in de kerk. Maar er is geen leven. Omdat die fontein, omdat die put der levende wateren niet gepredikt en voorgesteld wordt. En wat zijn die wateren? Hellenbroek die schrijft in zijn verklaring voor het hooglied. Dat zijn één de wateren van de zaligmakende leer. De prediking van het heilig evangelie. En twee dat zijn de wateren van de heilige geest. En drie dat is het water van Jezus bloed. En dat is zo. Dat kun je toch makkelijk onthouden, hè? En zul je daar dan ook die hof aan toetsen? En niet zomaar weglopen. Dat je denkt, nou ja, de sfeer is hier ook niet zo best. Of weet ik waar je kritiek op hebt. Misschien wel op die en op die. Dat je zegt, ja, nou, ik ga maar daar achterin zitten. Want daar zit hij voorin. Dat kan, hè. Dat gebeurt helaas in een gemeente. Dat weet ik ook wel. Of ze zijn zo stug of weet ik het allemaal, wat mensen soms aangrijpen om te vertrekken. Maar vraag nou eens, wordt die fontein hier nog ontsloten? En die put der levende wateren die uit de Libanon vloeit, wordt die gepredikt? Christus en dien gekruisigd, daar gaat het om. Word ik er hier nog gewaarschuwd om niet op valse gronden de eeuwigheid aan te doen? Dat ik dat leven moet kennen. Daar gaat het om. Put der levendmakende wateren. Kijk, en dat leven, daar gaat het hier om in onze tekst. Dat is het opstandingsevangelie. Daar dorst een levendmakende ziel naar. Een levend gemaakte ziel naar. Naar dat leven. Daar smeken ze om. Daar zingen ze van. Gun leven aan mijn ziel, heren, vanmorgen in de kerk. Want ik ben zo dood. Dat leven, dat onderhoudt de heren wel. Jazeker. Maar Gods kinderen willen zo graag gemeenschap. Dat is in een huwelijksleven toch ook zo. Kijk, als je vrouw lekker voor je kookt. Nou ja, goed, dat heb je nodig na een lange werkdag. En als je weer in een schoon bed kruipt. Dan ruik je dat en denk je, het is weer lekker fris. En alles wat je gewoon nodig hebt voor je dagelijkse leven is te vinden in de kast. Maar je bent toch niet met een huishoudster getrouwd? Nee. En net andersom ook. Als je mama werkt en het geld binnenbrengt en de tuin onderhoudt en de klusjes doet. Maar je bent toch niet met een klusjesman getrouwd? Nee. Is wel handig natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar als je geen gemeenschap met elkaar hebt, wat maakt je huwelijk dan uit? Dan wordt zo'n kus ook zo'n formaliteit als je dan naar bed gaat. Want ja, dat hoort nou eenmaal. Kijk, het is toch om de gemeenschap te doen. Hè? Ik weet nog wel, ik kom uit een vissersgezin en nou mijn moeder. Die wist dan vrijdagsmiddags, vrijdagsavonds komt mijn vader thuis. Nou was ze altijd onrustig en dan keek ze uit het raam, want toen had je natuurlijk nog geen mobieltjes. Of de auto er al aankwam, alles was netjes. En als dan de auto voor de deur stond, dan zei je, daar heb je je vader. En dan vloog ze om zijn nek. En mijn vader die smeet de tas neer en die pakte mijn moeder beet. Dat voel je, dat merk je, dat zie je. Zo blij waren ze met elkaar om elkaar te zien. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Ja, het kan soms echt laag aflopen met die bruidskerkhoor. Dat die zegt, mijn hof die staat er zo slordig bij. Zal ik wel naar de kerk gaan? Zal ik wel naar het avondmaal gaan? Maar als dan de klokken weer gehoord worden. Ja, dan ga je toch maar weer aankleden. Hè. En dan ga je toch maar weer naar de kerk. Want dat is de Heere die dat doet. Die onderhoudt dat leven. Maar je wil gemeenschap. Kijk, en daar gaat het hier om. O, fontein der hoven. Put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. Kijk, daar kent een onbekeerde zondaar helaas niets van. En dat is een ontzaglijke zaak hoor. Als die fontein, die put der levende wateren nooit geen betekenis voor je heeft gehad. Terwijl je jaar en dag in de kerk zit. Oh, wat zal dat toch wat zijn om straks in de hel met de rijke man te zeggen. Zou u Lazarus willen zenden en eventjes met zijn vinger in het water willen dopen en mij een druppeltje water geven. Want ik kom om van de dorst in deze plaats. Maar dat komt omdat je altijd gedorst hebt naar meer van deze aarde. En zo zijn wij van nature. Daar besteden we ons geld aan. Daar besteden we onze tijd aan van nature. En dat hoeven allemaal geen goddeloze dingen te zijn, hoor, jonge mensen. Maar dat kunnen ook legitieme dingen zijn. Druk met mijn werk. Druk met mijn winkel. Druk met mijn bedrijf. Druk met mijn kinderen. Druk met mijn huishouden. Druk met mijn studie. Druk met mijn verkering. En noem alles maar op. En dorsten naar, ja, waarnaar eigenlijk? Nou zeg het eens. Nou eerlijk zijn. Dat is een toetsvraag. Waar dorst je naar? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, waar dorst ik eigenlijk naar? Nou, als je het niet weet, dan weet ik het wel. Dan in ieder geval niet naar de Heer. Nou, daar moet ik eerlijk in zijn, dominee. Daar heb u gelijk in. Ik dorst naar nieuwigheden en nieuwtjes en... nou ja... Ook op godsdienstig gebied. Dat is een keer, nou ja, een keer wat anders of zo. Maar een echte, levend gemaakte volk dorst naar God. Naar de levende God. Heigend het der jacht omkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot, naar de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Heb je dat nou ook wel eens dat je zaterdag 's avonds denkt. Oh, ik wou dat er een kind van God me nou belde. Is het goed dat we even langs kunnen komen? Of niet soms? Of vul je je zaterdagavond ergens anders mee op? Ja, maar dat is God toch niet? Een kind van God is God toch niet? Nee, maar kijk, je wil wel daar zijn waar God is. Voegt ge bij de Godgezinde en ge mocht er Jezus vinden, dat wil je zijn. Toch? Kijk, als je altijd maar in een kookboek bezig bent met recepten. Of je zit op het internet te kijken naar jurkjes. En dan 's avonds even afsluiten. Nou ja, dat hoort toch zo, ja. Ja. Even een klein stukje in een dagboekje. Is dat nou dorsten naar God? Nee toch? Kijk, en dan moet je waarschuwen. Om niet op droggronden te denken dat je dan toch geestelijk leven kent. Want dat is niet zo. Ja, maar kan het zelf toch niet maken, dominee. Dat is ook zo. Dat kun je zelf ook niet maken. Maar ben je daaraan ontdekt? Is dat nou een levende werkelijkheid voor je? Dat je zegt, ik heb van alles geprobeerd om een beetje leven op te wekken. Echt waar, dominee. U moest eens weten hoe ik hier in de kerk zit. Ik voel me toch wel zo hard als een steen. Maar moet je luisteren, er staat niet in de Bijbel. Ik zal van dat stenen hart een vlezen hart maken. Dat staat er niet. Er staat, ik zal dat stenen hart uit je wegnemen. En je een vlezen hart geven. Dat staat er. Dat moet weggenomen worden, dat goddeloze stenen hart. Want steen, daar kun je water overheen gooien, maar het absorbeert niet. Je hart moet als een spons worden. Voel je? En dat is dat behoeftige hart, dat dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat hunkt naar een druppeltje water door de bediening van het evangelie. En als dan een druppeltje water mag vallen hier in je ziel. In welke stand van het geestelijke leven ook. Want er kan misschien één zeggen, ja, maar het gaat hier over de bruid van Christus, dominee. Dat is het bevestigde volk van God. Daar heb je gelijk in. Maar in het Hooglied komen we ook die maagden tegen. Die dochters van Jeruzalem. Die wel een betrekking hebben op Salomo. Maar nog niet zo ver zijn als Sulamiet. En die kijken met jaloersheid naar Sulamiet. Maar denk erom, die verstaan er ook iets van, hoor. Als daar een druppel, als daar iets vloeit uit die fontein, die put daar levende wateren tot hun ziel. Daarom zullen al Gods kinderen er iets van verstaan wat we samen gaan zingen met Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.